Goedenavond, vrienden. Hartelijk wil ik u welkom heten op deze gemeenteavond. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Er zijn wel eens mensen die ergens anders vandaan komen en zeggen, ja, we mogen hier toch wel komen. Ja, waarom niet? Wij zetten geen schakeltje in het AD, maar je bent allemaal welkom. Wij gaan beginnen met Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt den Heer. Der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. 105, vers 5. Lezen Lucas 3, vers 1 tot 18. Dat gaat over de prediking van Johannes de Doper. En Johannes en de doop van Johannes is een van de aspecten die ik vanavond wil behandelen. Lucas 3, 1 tot 18. En in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Albilene. Onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En ik kwam in al het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voor der bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bij ligt ook al reden aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. De scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde en zeide tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mee die geen heeft. En die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde aan het volk het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Goedenavond. Laten we samen aan de Heere vragen om zijn zegen. Heere God in de hemel, u bent het die ons samenbrengt op deze avond, zo midden in de week, nadat we ons werk hebben mogen doen en we toch nog een ogenblik mogen vrijmaken. Dat moeten we altijd maar weer, Heere, want we zeggen vaak dat we zo druk hebben en we hebben het ook druk. Maar wat heerlijk als we dan toch een prioriteit mogen stellen en een avond vrijmaken om ons te buigen over uw woord en over onze belijdenisgeschriften, waar zoveel schatten in verborgen liggen dat we niet uitgeleerd komen. Heere, wij bidden om uw zegen, want anders is het nog te vergeefs vanavond. Dan is het alleen gezellig en dat is ook goed, maar we vragen, Heere, om uw zegen. Wilt u er zijn met uw geest? Meekomen in het woord en ons de kracht van de doop doen verstaan. Het is een teken, net als het avondmaal, niets minder. Een teken en een zegel van uw genade, van uw zoenbloed, Heere Jezus, van uw gewilligheid om zondaren te reinigen. O, mag dan vanavond de vrijmoedigheid geboren worden in ons hart, om met die Melaatse man te zeggen, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Want hij kreeg ten antwoord, ik wil, word gereinigd. En Heer, als we in u geloven mogen en u kennen mogen, geef dat het onderwijs voor ons mag zijn tot verdieping. Om hoe langer hoe meer gefundeerd te zijn in de schriften. Help ons in het vragen en het antwoorden. Mogen we ook een stuk gemeenschap met elkaar oefenen. Als we hier samen zijn rondom het belangrijkste, uw woord, uw dienst, uw genade. Heer, wees met hen die niet kunnen komen, u weet waarom. Wilt u thuis bij ze zijn? Als er meeluisteraars zijn via de kerktelefoon, zegent u het onderwijs ook daar. En doe ons dan op deze wijze toch aan elkaar en bovenal aan u verbonden zijn. Wees met zieken, Heere. Wilt u ze oprichten, bedroefden, troosten. Moet de hoofd uit de gebreken omhoog heffen en doen zien op u, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. We vragen u dit om Jezus wil. Amen. Vrienden, wij lezen nu nog een keer de belijdenis in artikel 34... Het gaat over de heilige doop. We hebben het de vorige keer ook gelezen, maar het is helemaal niet overbodig om het nog eens een keer te lezen, want al lees je 10 keer, dan zie je nog wat nieuws. Dus daar gaan we. Artikel 34 van de heilige doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is door zijn vergoten bloed, een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament van de doop, door het welk wij in de kerk van God ontvangen en van alle volken, andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. En het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alleen met rein water ons daarmee te verstaan gevende dat, gelijk het water als de vuilheid van het lichaam afwast, wanneer wij daarmee begoten worden, het welk op het lichaam van degene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen des torens tot kinderen Gods. Niet dat zulk door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God, die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijk land Canaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid van zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden, met de enige doop zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Toch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben en daarenboven verdoemen de doop van de kinderen der gelovigen, terwijlke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken van het verbond te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen van de gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren wij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor ons gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mee te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige apostel Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Tot zover artikel 34, wat vanavond het middenstuk laat ik nu zitten, want dat heb ik vorige week behandeld. Maar dat begin en het slot, dat heeft vooral te maken met het onderwerp van vanavond, namelijk de kinderdoop. Laten wij zingen uit 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105 vers 5. Vrienden, ik zou boven deze lezing willen zetten de Bijbelse fundering van de kinderdoop. Hoewel dat niet meevalt om dat woordje Bijbels te bewijzen, maar ik neem u wel mee in de problemen. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de Bijbelse fundering en de betekenis van de volwassendoop. En vanavond is de kinderdoop aan de beurt. Dat is heel wat moeilijker, zei ik al, om dat Bijbels te funderen. Kijk, de betekenis van de kinderdoop uitleggen, dat gaat wel. Maar dat heeft pas zin als je er echt van overtuigd bent dat de kinderdoop een fundament heeft in de Bijbel. Persoonlijk ben ik er vast van overtuigd. En u, denk ik ook. Hoewel, misschien bent u ook wel eens aan het wankelen gebracht, dat ben ik ook. En daarom is het goed als je terugvalt op de Bijbel en probeert te zien welke argumenten er zijn voor de kinderdoop. En dat wil ik vanavond doen. Want er zijn heel wat christenen die hierop afdingen, dat weet u wel. En dat zijn geen christenen die, waar wij nu van zouden zeggen, nou dat is maar niks. Denk aan baptisten. Weet u nog wat ik u verteld heb uit Rusland, de niet geregistreerde baptisten? Waar ik zelf kennis mee gemaakt heb. Ik zou niet graag zeggen dat het geen goede christenen zijn. Integendeel. Evangelischen, pinkstermensen, mensen van de vergadering der gelovigen, noemt u maar op. Hun tegenargumenten wil ik dan ook eerlijk onder ogen zien. Maar ik wil ze ook graag weer leggen vanuit de Bijbel. Kijk, om het te weerleggen vanuit de gereformeerde belijdenis, dat is niet zo moeilijk. Maar de moeilijkheid is juist dat deze mensen de gereformeerde belijdenis niet aanvaarden. En voor ons is het niet mogelijk om in de Bijbel zelf een instelling van de kinderdoop te vinden. Zelfs geen direct bewijs dat de apostelen ook kinderen gedoopt hebben. We zullen het dus moeten doen met een aantal afgeleide argumenten. Argumenten ook vanuit de Bijbelse theologie. Dat lijkt zwak. Toch hoop ik u te kunnen meenemen naar de overtuiging dat in ieder geval, laat ik het dan zo eens zeggen, dat in ieder geval de kinderdoop niet strijdig is met Gods woord. Dat is negatief geformuleerd. Positief wil ik daaraan toevoegen wat de betekenis en het grote voordeel van de kinderdoop is. Het zal voor u duidelijk zijn dat ik me niet alleen kan houden aan de letterlijke tekst van artikel 34. Het zegt prachtige dingen over de doop. Vorige keer hebben we een heleboel argumenten op een rijtje gezet. Over de doop in de plaats van de besnijdenis hebben we vanavond gelezen. En over de beloften van het genadeverbond die ook onze kinderen gelden. Er is echter meer te zeggen over de kinderdoop. Maar u weet, in de tijd van Guido de Bray was dat helemaal niet zo aangevochten als vandaag de dag. Toen waren het alleen de wederdopers. Ik wil ook graag wijzen op de doop als pleitgrond. En ook waarom het Nieuwe Testament zwijgt over een instelling tot kinderdoop. En daarbij zullen dan verschillende gegevens uit het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. En u mag het nog aanvullen straks in de discussie, in het vragen en antwoorden. Om een goed overzicht van de ontwikkeling van de doop te krijgen, moeten we eigenlijk beginnen met de doop van Johannes. Vandaar dat ik Lucas 3 heb gelezen. De doop van Johannes en de proselietendoop. Als je dat niet weet, dan mis je een schakel. Dus eerst iets over de doop van Johannes en de proselietendoop. Een van de eersten in het Nieuwe Testament bij wie de doop wordt genoemd is Johannes de Doper. We lezen van hem dat hij was dopende in de woestijn, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Velen gingen naar hem toe, beleden hun zonden en werden gedoopt in de rivier de Jordaan. In zijn prediking heeft Johannes de zonde heel scherp aangewezen. Niemand gespaard. Je zou toch bijna schrikken als je dat gedeelte leest. Komen mensen om door hem gedoopt te worden en hij zegt, gij adderige broedsel. Nou, sta je dan met je goede gedrag. Vlijmscherp doorzag hij allerlei vormen van menselijke vroomheid. Vleeselijke vroomheid. Hij zegt ze het oordeel aan. En hij roept op tot waarachtige bekering. De ernst van het leven noopt daartoe. Want, zegt hij, de bij ligt al aan de wortel van de boom. De slag kan ieder moment vallen. Vandaar zijn indringende prediking en zijn oproep tot bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want Christus is nabijgekomen en in hem het rijk. Zo riep hij op tot omkeer naar het heil van het koninkrijk der hemelen. Dat in Christus nabijgekomen was. Johannes doopte met water, hebben we gelezen. Met het water tot bekering. Dat was dus een heel bijzondere doop. Eigenlijk. Eerst beleden de mensen hun zonden. Maar hij doopte tot bekering. Tot. Wat is dat woordje tot? Tot bekering. Dat wil zeggen, met het oog op hun bekering. Met betrekking tot hun bekering. Niet alleen als volk, maar ook persoonlijk. De nieuwe levenswandel moet volgen op de bekering. De doop met water is slechts een uiterlijk teken. Door dat water wordt de bekering niet gewerkt. De doop is geen ritueel. Dat doet Christus. Die werkt de bekering. Door zijn Heilige Geest. We hebben dat net gelezen. De dienaar die geeft het water. Maar de Geest doet het werk in het hart. De vernieuwing. Door de Geest zullen de dopelingen hun doop verstaan. De geest leert hen wat wij wel noemen de betekende zaak. Dat wil zeggen de uitgetekende zaak. De uitgebeelde zaak. Namelijk het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De doop van Johannes was ook niet een doop in naam van de drie-enige God. Dat zagen we vorige week al. Hij doopte tot bekering. Zijn situatie was heel uniek in die overgangsfase tussen de twee testamenten. Vorige keer hebben we gehoord, de christelijke doop zoals die door de Heer Jezus is ingesteld na zijn sterven en opstanding, was er toen nog niet in de tijd van Johannes. Maar wel wees de doop van Johannes op het toekomstige heilgebeuren in Christus. U moet ook niet denken dat Johannes de eerste was die het dopen invoerde. Want tijden voor hem werd er al gedoopt. En dat was de zogenaamde proselietendoop. Hoe zat dat? Wel, een heiden die het Joodse geloof aannam, onderging de bekeerlingendoop. En nu is het van groot belang voor ons onderwerp vanavond, namelijk de kinderdoop, om te weten dat bij een overgang van het heidendom tot het Jodendom ook de kinderen van de proseliet meegingen in het doopwater. Een kind dat bij de moeder, bij de doop van de moeder al werd verwacht, dus als in verwachting was, dat hoefde later niet meer gedoopt te worden. Dat gold als gedoopt door de doop van de moeder. En waarom noem ik die proselietendoop nu hier wel? Omdat er duidelijk een relatie is tussen de proselietendoop en de doop van Johannes en de christelijke doop. Er is veel overeenkomst wat betreft de wijze waarop de doop in de oude kerk plaatsvond. Ook wat betreft de inhoud van de doop. Het oude leven achter je laten. Het nieuwe leven beginnen. En om nog één ding te noemen. De sporen van het dooponderricht die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Hebben veel overeenkomst met het onderwijs dat in Israël aan de proselietendoop vooraf ging. Een punt van belang voor de kinderdoop is dus het feit dat bij de proselietendoop de kinderen meegedoopt werden. Die werden dus ook gedoopt. Bij de doop van Johannes zien we dat die verbonden was met bekering en vergeving van zonden. Het was om zo te zeggen een boetedoop. De doop van Johannes maakte zo'n diepe indruk op de mensen dat ze hem genoemd hebben Johannes de Doper. Daar heeft hij zijn naam aan te danken. Het is ook niet vreemd dat de vier evangelisten geen nadere verklaring geven over de betekenis van de doop. Want die kende men in Israël, de betekenis van de doop. Het ging niet om iets nieuws. Het bestond al. En toch was er iets heel bijzonders met de doop van Johannes. Namelijk dat hij Joden doopte. Dat gebeurde nooit eerder. Alleen heidenen die tot het Joodse geloof kwamen werden besneden en gedoopt. Allebei. Men vond de besnijdenis op zichzelf nog niet eens genoeg. De heidenen werden vanwege hun afgoderij en hun zondige leven in hun eertijds als zo bedorven en besmet gezien dat ze helemaal nog eens afgewassen moesten worden. Dus de doop is het beeld van de afwassing. De doop tekende hun bekering uit, hun definitieve afscheid van het verleden. Ze vonden dat zo belangrijk dat een heiden die al wel besneden maar nog niet gedoopt was, eigenlijk nog als heiden werd gezien en niet als Israëliet. Als we dat beseffen, zien we hier de scherpte van Johannes' prediking. Hij doopt Joden, notabene. Hij zet die besneden Joden, de kinderen van het verbond, op één lijn met de heidenen. Naar hun innerlijk zegt Johannes, u bent wel besneden, maar u bent geen ware Israëliet. Nou, dat is scherp. Je kunt uitwendig het teken van het verbond ontvangen hebben, terwijl je innerlijk nog op dezelfde lijn staat als een heiden. Op één lijn met. Johannes wil zeggen, de besnijdenis mensen moet ook geestelijk doorleefd worden. Geestelijke werkelijkheid worden. Wat Guido de Bres zo prachtig formuleerde, dat inwendige, dat innerlijke werk van de geest in het hart. Dat is nodig, want daar is de doop een afbeelding van. En dat noemt de Bijbel ook wel, de besnijdenis van het hart. Nou, dat is hetzelfde als de waarachtige bekering. Op dat punt van de besnijdenis wil ik nu eerst even ingaan in verband met het recht van de kinderdood. De instelling van de besnijdenis. Guido de Bres zegt er het volgende van. Je kunt het zo terugvinden. Wij geloven en belijden, in het begin, dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in plaats daarvan heeft verordend het sacrament van de doop, door het welk wij in de kerk van God ontvangen en van andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd worden, om geheel hem toegeëigend te zijn. Zijn merk en veldteken dragende, en het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadig vader. Verder zegt hij dat de kinderen van de gelovigen gedoopt moeten worden om ze zo met het merkteken van het verbond te verzegelen, zoals de kinderen in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. En aan het slot van artikel 34 zegt hij dat Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Al met al voldoende recht om in te gaan op de instelling en de betekenis van de besnijdenis. De besnijdenis werd door de Heer ingezet bij Abraham. U weet dat nog wel uit de Abraham-preken, Genesis 17. Abraham. De besnijdenis werd gegeven als een teken en zegel van Gods genadeverbond. God gaf het bevel te besnijden al wat mannelijk was. God gaf tegelijk de opdracht om die besnijdenis in eeuwigheid te onderhouden. Dat is ook best moeilijk. Blijkbaar betekent vaak het woordje eeuwigheid toch niet eeuwig. Ik ben toch tot die conclusie gekomen. In eeuwigheid te onderhouden. Tenzij dat je zegt, het betekent het heeft een eeuwige waarde. Dat zou nog kunnen. En bij de nieuwgeboren kinderkens moest het op de 8e dag plaatsvinden. Wat gebeurde er precies bij de besnijdenis? Nou, heel uitgebreid ga ik dat niet omschrijven. Maar u weet, bij de besnijdenis werd het mannelijk lid de voorhuid losgemaakt en van de zogenaamde eikel. En vervolgens werd het voorste deel van de voorhuid rondom weggesneden. Bij andere volken werd ook wel besnijdenis gevonden. Hierbij werd alleen een insnijding verricht in de voorhuid. Waarom ik dit zeg? Ik heb eens een juf op school, toen ik de driestal les gaf, horen vertellen over de besnijdenis. En toen zei ze dat de kinderen een sneetje op hun voorhoofd kregen. Dus blijkbaar is nog niet iedereen duidelijk wat de besnijdenis inhoudt. Aanvankelijk werd in Israël de besnijdenis verricht door de vader. Abraham besneed Ismaël. Dat Zipporah, de vrouw van Mozes, zelf als moeder haar zoon besneed, dat moet echt wel als een uitzondering gezien worden. U weet wel, toen ze riep tot Mozes, gij zijt de bloedbruidegom. Later werd het besnijden in Israël de taak van een specialist, de moheel, die hiervoor speciaal werd opgeleid ook. Vandaar dat we van Johannes de Doper lezen en het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden. En van het kindeke Jezus, en als de 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou. Instelling. Nu iets van de betekenis. Betekenis van de besnijdenis. Bij de besnijdenis werd het jongetje geraakt op de plaats waar het leven begint. Er vloeide bloed. Enkele druppels. Omdat eenmaal ander bloed zou vloeien. Zo werden erfzonde, zonde en genade beide in dit sacrament uitgetekend. Dagelijks ontmoeten de Joden teken en zegel van Gods verbond in hun eigen lichaam. De besnijdenis van de voorhuid wees als teken tegelijk heen naar de noodzaak dat het hart van het kind besneden moest worden. De besnijdenis van de voorhuid kon op zichzelf niet redden. Hoewel het vooral Jeremia was die wees op de noodzaak van de besnijdenis van het hart, was deze toepassing toch geen uitvinding van hem, want ook Mozes wijst al op de noodzaak daarvan. De besnijdenis van het hart behoorde trouwens ook tot de aangeboden genadegaven van het verbond. Abraham werd ook niet gered door zijn besneden zijn. Abraham was in Genesis 17 al een gelovige. Wat Abraham redde, was het geheim dat hij in God geloofde. En dat hij niet alleen in God geloofde, maar dat hij God geloofde. Dat geloven van Gods spreken werd hem gerekend tot gerechtigheid. Die toerekening vond plaats toen Abraham nog niet besneden was. Deze lijn wordt door Paulus heel zorgvuldig uitgelegd en uitgewerkt in Romeinen 4. Waar hij duidelijk wil maken dat de Joden niet moeten denken echte kinderen van Abraham te zijn, enkel en alleen maar vanwege hun besneden zijn. Die mensen zijn kinderen van Abraham. die het geloof van Abraham deelachtig zijn. Dat geldt zowel de Jood die besneden is, als ook de heiden die tot God bekeerd is. Elders schrijft Paulus, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. De besnijdenis betekende en verzegelde dus evenals de doop dat men alleen kon zalig worden in de weg van geloof en de vernieuwing van het hart. Nu, de doop in plaats van de besnijdenis. Voordat ik wat wil zeggen over de voordat ik het onderwijs over de besnijdenis afrond, wil ik die vraag nog aan de orde stellen. Hoe komt ons klassieke doopsformulier aan die zinsnede dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is? Guido de Bret zegt dat ook. Dat Christus in plaats van de besnijdenis het sacrament van de doop heeft verordend. Je kunt je natuurlijk nog afvragen, geldt dat de heiden of geldt dat nu ook de Jood? Het was toch een eeuwige inzetting. Kan dat zomaar gezegd worden dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is? Laten we nu eerst nog even aannemen voor ons als christenen uit de heiden. Deze vraag is van het grootste belang. Omdat met name de dopersen en de baptisten deze relatie ontkennen. Met het oog op de kinderdoop. De gereformeerde belijdenissen hebben dit niet zomaar gesteld natuurlijk. Bij hun doordenking speelt Colossenzen 2 vers 11 en 12 een belangrijke rol. En die tekstgetuigen roep ik hierop. Daar zegt Paulus, in welke, tegen heidenen, in welke gij ook besneden zijt. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uitrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Een heel belangrijke tekst gedaan. Paulus schrijft hier aan de gelovigen die niet besneden zijn. Dat ze nochtans wel besneden zijn in Christus, namelijk door hun doop. De doop wordt hier dus de besnijdenis van Christus genoemd. Wat doet Paulus hier? Hij stelt het wezen van de besnijdenis gelijk aan het wezen van de doop. We zouden dus kunnen zeggen, de doop is de christelijke besnijdenis. Deze christelijke besnijdenis neemt niet slechts een stukje van de voorhart weg, door mensenhanden, maar heel het lichaam des vleeses. Dat wil zeggen, alle zondige daden en neigingen. Bij Paulus zien we in de behandeling van de besnijdenis en van de doop een directe samenhang. Daar is sprake van continuïteit. Dat spoort dan met de gedachte dat er ook een directe continuïteit is tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is hierin dan weer rijker, dat ook het vrouwelijk geslacht het teken van het verbond mag ontvangen. De voltrekking van de besnijdenis als teken behoeft nu niet meer te geschieden. Althans, niet onder ons. Het doopwater is gekomen in plaats van het snijmes. Het onbloedige teken in de plaats van het bloedige. Als waarheid en substantie blijft de besnijdenis bestaan. Als ceremonie en inzetting is de besnijdenis tot vervulling gekomen in Christus. Dat dat zo gezien moet worden, leert de Geest ons in de Galaten. Daarom kan Paulus schrijven aan de Galaten, zo gij u laat besnijden dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij een beschuldenaar is om heel de wet te doen. En, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhaard. Hij bedoelt dus Jood en Heiden. Maar het geloof door de liefde werkende. Is het dan zo'n dwaze gedachte? Om te zeggen de besnijdenis is een teken van het genadeverbond. Dat teken is nu de heilige doop. Kinderen mochten besneden worden. Waarom zouden ze dan niet gedoopt mogen worden? U ziet, het is een afgeleid argument. Nog meer argumenten voor de kinderdoop. Door straks kwam reeds zijdelings ter sprake de wederdopers, baptisten, verschillende andere groepen. Die alleen de volwassendoop voorstaan en het dopen van kinderen verwerpen. Die verwerping van de kinderdoop wordt verdedigd met het argument dat het Nieuwe Testament nergens melding maakt van een kinderdoop. Terwijl anderzijds wel door Christus de uitspraak wordt gedaan, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. uit dit woord van Christus leest men een onomkeerbare volgorde af. Van eerst geloven en vervolgens dopen. Omdat kleine kinderen nog niet kunnen geloven, we gaan nu over babytjes, kunnen ze dus voor de doop niet in aanmerking komen. Nou, dat klopt, die redenering. Alleen, Christus geeft daar natuurlijk het zendingsbevel, als je dat in rekening brengt. Dat argument dat de kinderdoop niet vermeld is in het Nieuwe Testament, wat moeten we daarmee? Nou, dat klopt. Het klopt. Zoekt u de Bijbel maar na. Alleen de conclusie die sommigen daaraan verbinden, klopt niet. Want, dan moet u even proberen mee te denken. Als je op dezelfde rechtlijnige wijze zou doorredeneren ten aanzien van het heiligavondmaal, dan mogen vrouwen niet worden toegelaten aan de tafel des Heren. Waarom niet? Nou, het is duidelijk, Christus heeft het avondmaal ingesteld met mannen. Alleen in aanwezigheid van mannen, zijn discipelen. Zo is het begonnen. Later vinden we nergens in de Bijbel een positief bevel dat ook vrouwen mogen deelnemen aan het avondmaal. Nergens. Toch zijn niet alleen wij, maar ook de tegenstanders van de kinderdoop ervan overtuigd dat een foute conclusie is. Dat geen argument is om vrouwen niet toe te laten aan het heilige avondmaal. Allerlei overwegingen wettigen die mening. Bijvoorbeeld door het aangeven dat in Christus nog man, nog vrouw is. Eveneens het feit dat bij de offermaaltijden in het Oude Testament ook de vrouwen aanwezig mochten zijn en mee mochten eten. En zo kan ik doorgaan. Let wel, het gaat me hier alleen maar even om de methode van redeneren. De methode van overwegen en afwegen. Door even naar een zaak te gaan waar we het wel met elkaar over eens zijn, kunnen we laten zien dat het mogelijk is om op grond van een serie Bijbelse overwegingen tot een helder standpunt te komen, zodat het mogelijk is, zonder dat het mogelijk is, een één bepaalde duidelijke tekst aan te voeren. Ik deed dat nu net met die redenering over vrouwen aan het avondmaal. Op grond hiervan kunnen we vragen om uit het feit dat de schrift nergens melding maakt van het dopen van kinderen, voorlopig nog even geen conclusies te trekken. Ik wil graag nog een paar argumenten geven voor de kinderdoop. En dan kan ik geen bepaalde tekst noemen. Maar overwegingen die vanuit de Bijbel de kinderdoop legitimeren. In de eerste plaats natuurlijk het belangrijkste argument, dat is het verbond van God. Guido de Bray noemt als argument voor de kinderdoop dat ze met het merkteken van het verbond verzegeld mogen worden. Bij het al of niet zien van de waarde van de kinderdoop loopt er een directe lijn naar het al of niet zicht hebben op de historische verbondsopenbaring van God in de lijn van de geslachten. Bij de tegenstanders van de kinderdoop komt in de plaats van het zicht op een genadeverbond vooral het accent te liggen op de noodzakelijkheid en de waarde van het persoonlijk geloof. Op haar beurt gaat deze overtuiging als vanzelf weer gepaard met het onderwaarderen van het verbond van God in het Oude Testament. Als zou het verbond van God met Abraham alleen maar gedraaid hebben om aardse zaken. Als de schenking van voorspoed en het aardse Kanaan. Maar dan zit je er wel naast. Dat waren onderpanden. Het verbond met Abraham wijst in de eerste plaats op een geestelijk verbond. Om u te zijn tot een God. Is dat geestelijk of niet? Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Ook al had dat eveneens een nationaal aspect. Het werd gesloten juist met het volk Israël, later op de Sinaï. Vestigt God het verbond met Abraham en geeft hij dat de nationale openbaringsvorm. De Heere beloofde Abraham te zijn tot een bron van alle goed. Waarin ook de belofte van het eeuwige leven begrepen was. Zoals Christus ons uitlegt. Dit verbond is nog steeds van kracht. En niet afgeschaft. En wezenlijk hetzelfde als het nieuwe verbond van de huidige bedeling. Het Nieuwe Testament. Dit voorbeeld wordt heel duidelijk in Efeze 2. Waar Paulus aan de heidenen uitlegt dat zij vroeger als onbesnedenen zoveel moesten missen. Hij schrijft aan hen dat ze de aardse beloften van Israël moesten missen. Maar hij vermeldt als eerste dat ze zonder Christus waren. Christus is dus de samenvatting en van het oude en van het nieuwe verbond. En zo gaat Paulus dan verder, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende zonder God in de wereld. Dus het verbond. Tweede argument, wat ik nog aan wil voeren is het geheiligde zaad. In het verbond mochten ook de kinderen delen in de zegeningen van het verbond. De jongetjes ontvingen reeds op de 8e dag het teken van het verbond in hun lichaam, hebben we gezien. En zo werden ze meegerekend tot de gemeente van Israël. Om deze reden werden de kinderen van het verbond een geheiligd zaad genoemd. Paulus ziet daarin, door de komst van Christus, geen breuk ontstaan. Maar hij denkt juist in deze lijn verder. En hij schrijft dan aan de gemeente van Korinthe dat een kind zelfs voor heilig gehouden moet worden, ook wanneer één van beide ouders een gelovige is. Zo is de doop een onderscheidingsteken. Het betekent dat we niet bij de wereld horen, maar bij de kerk. En vooral ook dat God recht op ons heeft. Daartoe zijn we apart gesteld. Speciaal bestemd voor de dienst van de Heer. Dat wordt ook bedoeld met de vraag aan de ouders of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Onze kinderen horen er helemaal bij. Net als onder Israël. Daar hoorden ze er ook bij. Door het teken van de besnijdenis. En daarom zegt Guido de Bray in artikel 34 dat we door de doop van alle volken en vreemde religieën afgezonderd worden om geheel aan God toegeëigend te zijn. Derde argument. Dus het verbond, het geheiligd zaad. Derde argument. Het verband tussen besnijdenis en doop. De besnijdenis was een teken van de gerechtigheid van het geloof. Een teken zowel van de vergeving der zonden als de doding van het vlees. De heiligmaking. Rechtvaardiging, heiliging. Het laatste aspect werd duidelijk ook door Mozes geleerd toen hij het volk Israël voorhield dat het niet alleen maar ging om de uitwendige besnijdenis, maar om die van het hart. Bovendien leerde de geest dat deze besnijdenis het werk van God zelf is. Het werk van zijn genade. De vergeving der zonden en de doding van het vlees zijn ook de inhoud van de heilige doop. Het verschil tussen doop en besnijdenis zit hem dus in de ceremonie, niet in de betekenis. Die is wezenlijk hetzelfde. Nog een argument. Als de kinderdoop verwerpen, dan zijn we nu in het Nieuwe Testament achtergesteld bij de Joden onder het Oude Verbond. Nou, dat is omgekeerd aan heel de lijn van de heilsopenbaring, de godsopenbaring. Het nieuwe verbond wordt in de schrift steeds weer voorgesteld als nog meer rijk en meer overvloedig dan het oude. Vanuit dit gegeven is het toch nauwelijks voor te stellen dat de kinderen die in het oude verbond heel duidelijk waren opgenomen, nu uit of buitengesloten zouden zijn. Het zou ook niet kloppen met andere passages, zoals Handelingen 2 vers 39, waar Peter zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen. En in Korinthe 7 vers 14, waar de kinderen heilig genoemd worden op grond van Gods woord. Zo zegt de doopformulier trouwens ook, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten van zijn gemeente gedoopt. Laatste argument wat ik nog noemen wil. Van de zogenaamde huisteksten. Het is ook niet voor te stellen dat alle huishoudens, waarvan vermeld wordt dat ze gedoopt werden, dat die allemaal kinderloos geweest zouden zijn. U moet hier denken aan de gezinnen van bijvoorbeeld Cornelius, Lydia, de stokbewaarder, Stefanus. Verschillende keren wordt er immers melding gemaakt van iemand die gedoopt wordt en zijn huis. En zijn gehele huis. In het Grieks staat dat dan aan het woordje oikos, huis, oikos. Maar dat woordje oikos, dat duidt het hele huishouden aan. Inclusief kinderen en slaven. Net als bij Abraham werd dus het hele huis gedoopt. Die parallelie is zo treffend dat het niet spreken over kinderen geen argument is, omdat het woord oikos deze als zodanig principieel wel kan insluiten. Dat dit eerder het geval is dan het tegenovergestelde, wordt ook nog eens bevestigd door het gegeven dat de Joden gewoon waren op grond van de historische verbondsopenbaring door de linie van de geslachten, wat ik net zei bij de proselietendoop, hun de kinderen mee te dopen. Dat was al de gewoonte. Er wordt hier wel tegen ingeworpen dat bijvoorbeeld de stokbewaarder met zijn hele huis aan God gelovig geworden is. Even oppakken. Stokbewaarder met zijn hele huis. Nou, een kind kan niet geloven, dus waren er geen kinderen bij, zou je dan kunnen zeggen, hè? Dat voorbeeld gaat alleen bij de stokbewaarder op. Maar, ik zeg het erbij, tot tweemaal toe staat daar in de Griekse grondtaal dat hij met zijn huis tot het geloof gekomen is. En dat staat tot twee keer toe in het enkelvoud. Wat betekent dat? Zijn kinderen zijn in hem begrepen. Dat blijkt niet alleen bij de zogenaamde huistafels, Efeze 6, Colossenzen 3, waar de kinderen worden aangesproken als in Christus, dus behorend tot de gemeente. Maar het blijkt ook uit die oud-testamentische gegevens waarop die huisteksten teruggaan. Die huisgezinnen, hij, zij en zijn huis, ik en mijn huis, al die oud-testamentische uitdrukkingen. Om een voorbeeld te noemen, bij het huis van Jozef en zijn broers behoren ook de kinderen. Zelfs de allerkleinsten, zoals blijkt uit de vermelding van de bijzondere voorzieningen die voor hen getroffen moeten worden, Genesis 45. De conclusie hier is dus dat het uitgesloten is dat het woord huis in verband met het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Testament, in verband met de doop gebruikt kon worden als de kinderen van die doop waren uitgesloten geweest. Nou, er zijn nog wel meer argumenten, maar ik wil het hier nu bij laten, bij deze argumenten, in een derde lezing over kinderdoop en belijdenis doen, wil ik daar nog wat aan toevoegen. In ieder geval hebt u volgens mij nu vanavond genoeg gehoord om te verwerken. De volgende keer zal het dan meer gaan over de betekenis, de inhoudelijke betekenis van de kinderdoop en het belijdenis doen. Maar ik wil nu afsluiten met een sprekend voorbeeld dat ik ergens las over de betekenis van de kinderdoop en dat ik u graag door wil geven. En dat is het voorbeeld, misschien hebt u het ook wel eens gelezen, over een betaalcheck van de Rabobank. Om de objectieve betekenis van de heilige doop duidelijk te maken, kunnen we denken aan de betaalcheck van de Rabobank. Bij een papieren betaalkaart moeten met name drie dingen worden ingevuld. Het bedrag dat overgemaakt wordt, de naam van de begunstigde en de handtekening van degene die de cheque uitschrijft. Drie dingen. Hiermee zou je de betekenis van de kinderdoop kunnen vergelijken. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest zeggen afzonderlijk en tezamen duidelijk omschreven het bedrag toe. Lees het doopsformulier maar. Zo gedoopt in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht. Heel die volzin. Bij de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed. En heel die volzin. En bij de Geest ook. Dat is het bedrag wat wordt toegezegd. Dat wordt gelezen bij iedere kinderdoop. Niet voor de aardigheid, maar het is wezenlijk. Dat is het bedrag. Dus in het doopformulier staan de bedragen vermeld. De Vader en zijn verbond. De aanneming tot kinderen. De Zoon en de afwassing der zonden door zijn bloed. De Geest en de toe-eigening van het heil. Want inderdaad, wij kunnen niks pakken. Want het is het werk van de Geest om toe te eigenen. Maar die wordt ook beloofd, die Geest. Ik zal straks uit de catechismus nog een keer aanhalen. Bij de bediening van de doop wordt er ook duidelijk ingevuld voor wie die bedragen bestemd zijn. De cheque wordt uitgeschreven op naam. De naam van het kind. De doop vindt immers plaats in het midden van de gemeente waarbij de dopelingen, al zijn het er nog zoveel of nog zo weinig, stuk voor stuk gedragen worden voor het aangezicht van de levende God en gedoopt worden met persoonlijke vermelding van hun naam. Dat is dus twee. Bedrag. Dat is duidelijk. Op naam, dat is ook duidelijk. En nu de handtekening. Die maakt uiteindelijk de cheque waardevol, want als die er niet onder staat, dan krijg je niks. En hierbij mogen we denken aan het feit dat we gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Middels de hand van de dienaar, als Gods eigen hand, legt de Heere zijn hand als een handtekening op het hoofd van de dopeling. We dopen namelijk op naam van. Dat betekent je komt voor rekening te liggen van. Schrijft iemand op deze wijze voor u een cheque uit ter waarde van 500 gulden, dan mag u zeggen dat aan u 500 gulden gegeven is. U kunt zeggen ik heb 500 gulden gekregen. Hebt u dat bedrag daarmee in huis? Nee. De cheque moet verzilverd worden. Maar je moet overgeschreven worden. Om dat te verkrijgen moet u de cheque opsturen. Je kunt naar het postkantoor gaan, naar de bank. Vrienden, op deze wijze mogen en moeten wij in het gebed met vrijmoedigheid gaan naar de chequebank van het geloof. Om pleitend op Gods belofte, op de handtekening die erop staat, de toezegging van de Heer, te smeken of hetgeen hij in zijn beloften heeft toegezegd of hij dat vervullen wil. In die cheque ligt
onze vrijmoedigheid om te bidden, om dat aan de Heere te vragen. Nergens anders. Wie de cheque weglegt, als een bladwijzer in een boek, en die vergeet, die zal nooit kunnen zeggen dat het bedrag niet aan hem is toegezegd. Hij zal dan moeten belijden door eigen schuld het beloofde niet verkregen te hebben. Zo is er onderscheid naar twee kanten. Enerzijds mag geen kind van het verbond zeggen dat God zijn of haar zaligheid niet wil. Want de Heilige Geest belooft dat hij in ons wonen wil. Dat wordt iedere keer weer gelezen. Het teken en zegel van de doop op ons voorhoofd betuigt dat God het wil. Daar horen we de eedzwering van God, dat hij geen lust heeft in onze dood. Onder ede bevestigt hij, betuigt hij dat, verzegelt hij dat. Dat is de ene kant. Anderzijds mag de doop niet misbruikt worden om ons te leggen op het bed van de valse gerustheid. U voelt, ik bedoel, enerzijds een onderschatting van de doop is niet goed en een overschatting van de doop is ook niet goed. Het onderscheid tussen toezegging en toe-eigening moet u goed in de gaten houden. Op de noodzaak daarvan ga ik dus nog nader in de volgende lezing over de kinderdoop. De vraag voor ieder van u is nu of u bij de Heere al geweest bent om de verzilvering van de cheque. Of we door het geloof de toe-eigening van het beloofde heil hebben verkregen. U hoort als ik het zeg dat het geen automatisme is. Door het geloof verkregen. Over dat beloofde heil spreekt Guido de Bray ook in artikel 34 als hij het heeft over de beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. En de catechismus, met name in zondag 27, zegt het zo. Dat hun, dus de kinderen, door Christus bloed, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen wordt toegezegd. Nou, staat het er of staat het er? Het ingevulde bedrag is dus de verlossing van zonden en de gave van het geloof. De geest die het geloof, er staat niet als je nou heel erg je best doet, nee. De geest die het geloof werkt, wordt toegezegd. De gave van het geloof. Hoe zijn wij daaronder? Kent u die worsteling met Jacob? Heren, als dat nu waar is, en dat is waar, dan laat ik u niet los, tenzij gij me zegent, net als Jacob. Doe gelijk gij gesproken hebt. De doop is een pleitgrond. De Heer zegt, opent uw mond. Eis van mij vrijmacht. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gesmeekt, mild en overvloedig. Ja, zei is iemand tegen me. Dat geldt alleen voor Gods volk. Leest u Psalm 81 maar. Dan leest u dat het niet waar is. Want ze hebben niet gehoord. De Heer zei, eist en je krijgt het. En de Heer zegt even later, ja, je hebt niet gedaan. Och, had naar mijn raad, zegt mijn volk gedaan. Had je er maar om gevraagd. Had je maar bij me gekomen. Dan had je het gekregen, maar je hebt niet gedaan. En daarom heb je het niet. Dat is het vervolg van Psalm 81. Nou, het wonder is dat daar nu alles in begrepen is, vrienden. Wat we nodig hebben. Tot en met het toepassende werk van de Heilige Geest toe. Want die vraag is natuurlijk reëel. He, kan een mens het dan zomaar pakken? Nou, we weten met ons rechtzinnige hoofd allemaal wat het antwoord is. Niemand kan het pakken, nee toch? Dat gaat alleen door het geloof. Maar dat zegt de Heer, hij zegt niet, dan moet je eerst zorgen voor het geloof en dan? Nee, dat zegt hij ook toe, dat is ook belofte. En dan mogen we, zo arm als we zijn, mee naar de Heer toe en zeggen, Heer, ja, maar het zal allemaal van u vandaan moeten komen. Maar zijn we ermee bezig? En hoe? Daar gaat het om. Gods geest moet ons van dood levend maken. De geest moet ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, maar de geest wil dat ook. Heeft de geest dat niet ingevuld op de cheque? Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest dat hij in ons wonen wil. Staat er toch? Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Wat is toegezegd in die belofte toen we gedoopt zijn in de naam van de Zoon. Nou, ga ermee naar de bank. De bank van het geloof en laat u niet hinderen door eigen onwaardigheid. Bij het uitbetalen van de cheque, kijk de beambte van de bank niet naar uw kleren. Niet naar uw bedelaarslompen. Om één ding gaat het, en dat is dit. Of de handtekening echt is. En of de cheque gedekt is. En dat mag u van de cheque van de bank van het geloof zonder aarzelen aannemen. En daarom bid, zegt Jezus. En ge zult ontvangen. Zoekt en ge zult vinden. Klopt. En u zal open gedaan worden. Laten we samen zingen uit Psalm 81. Vers 1 zingt nu Blijdje Moe. En vers 12 opent uw mond. 1 en 12 uit 81. En intussen is er een collecte in verband met de bestrijding van de onkosten. Heeft u gelegenheid vragen te stellen. Er liggen hier papiertjes. Het is wel een mooie vorm, maar er kan genoeg op, denk ik. En anders dan heeft u misschien zelf een papiertje. Schriftelijk vragen stellen mag. Uiteraard mag mondeling ook. Dat hangt even af van de tijd die we dan nog hebben als de schriftelijke beantwoord zijn. En dan nog een mededeling. Er waren over die fotokaarten, weet u wel. De kerk was op de foto gezet en dan een mens erbij. Gezegende feestdagen. Een nieuwjaar, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar het is wel verantwoord wat erop staat. En die kaarten, die waren, eens even kijken hoor, 200 waren er verkocht. En toen wilde mevrouw Muller de actie stopzetten, maar er kwamen nog steeds bestellingen binnen. En nu is de vraag, mocht u nog bestellingen hebben? Het voorbeeld hangt in de hal, u kunt het eerst zien. Mocht u nog bestellingen hebben, dan zou u dat vanavond nog even kunnen doen. Dan is dat de laatste mogelijkheid. Van harte aanbevolen zou ik zeggen als u de wenskaarten voor het jaareinde nog moet schrijven. We gaan nu pauzeren.
Beste vrienden, we gaan weer beginnen. En we zingen Psalm 72, vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen. 72, vers 3. Er zijn weer aardig wat vragen binnengekomen, vrienden. Ik zal proberen daar de meeste van te behandelen. Ik heb een dubbele ontdekt. Die zal ik eerst doen. Dan kan ik twee briefjes wegleggen. Het dankgebed in het doopformulier zegt: en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. Wordt hier, om in de beeldspraak te blijven, niet alvast het bedrag van de cheque onrechtmatig geïnd? Ja, ja. En dan deze vraag: wat wordt er bedoeld met de zinsnede uit het dankgebed van het formulier dat God ons en onze kinderen tot zijn kinderen aangenomen heeft? Onrechtmatig geïnd. Daar zou ik onze vaderen die het doopsformulier hebben opgesteld niet graag van willen betichten. Maar de vraag is wel duidelijk. En wat betekent dat dan? Op zich kun je niet zeggen, de doop maakt zalig. Op zich kun je ook niet zeggen, als je nu maar gedoopt bent, dan ben je een echt kind van God en dan wacht jou de erfenis en dan is het dus in orde. Wat bedoelden onze vaderen met dat zinnetje? Wij danken u dat gij ons en onze kinderen tot uw kinderen aangenomen hebt. U begrijpt, als je daarover gaat studeren in de uitleg van het doopsformulier in verschillende boeken, dan kom je ook verschillende meningen tegen. Een van de meningen is bijvoorbeeld deze. Het geldt alleen het wezen. De formulieren van doop en avondmaal en de andere formulieren zijn geschreven in het wezen. Ja, wat betekent dat? Nou, die zijn geschreven zoals het in de diepste wezen is. Zoals het, ik wil niet ontkrachten, behoort te zijn. In het geloof, zoals het in het geloof is. Zo. Nou, dan ben je, als je die opvatting hebt, dan ben je eruit uit het probleem. Want dan zeg je, kijk, dit geldt alleen in het geloof. Dus waar het ware geloof is, daar geldt dat. En waar het ware geloof niet is, daar geldt dat niet. Een aardige oplossing, ik deel hem niet, maar ik vind het een redelijke oplossing. En je hoeft echt geen ketter te zijn als je dat vindt. Ik zoek het meer in een andere richting. En dat is ons formulier en heel de theologie van onze vaderen in de tijd van het formulier. Dat is de wereld rondom Dort, Synode van Dordrecht. Kent heel duidelijk het genadeverbond. En u weet, het genadeverbond heeft een wezen en een openbaringsvorm. De openbaringsvorm van het genadeverbond, dat zijn wij met z'n allen bij elkaar. Het wezen, de innerlijke kern waar het om gaat, dat zijn degenen die door het geloof Christus kennen. Die wederom geboren zijn, die de besnijdenis van het hart kennen. Dat is de wedergeboorte.
die echt tot het geloof gekomen zijn. Dat is het wezen. Daarom spreken wij ook over tweeërlei kinderen des verbonds. Kijk, Israël was Gods volk. Heel het volk van Israël, Gods volk. Neem de profeten maar, ze spreken het, al het volk aan, iedereen, ieder Israëliet als een kind van God, Gods volk. De kinderen Israëls, de kinderen Gods, Gods volk. Maar dat wil nog niet zeggen dat heel dat volk zalig geworden is. Het hele volk is niet in Kanaan aangekomen. Wie niet? Ja, die niet geloofd hebben, zegt de Hebreeënbrief, die niet. Dus blijven er altijd, er is het verbond Gods, Israël is het volk van God, maar er blijven tweeërlei kinderen des verbonds. Het is niet alles Israël dat Israël genaamd werd. Wat nog even voor een zin. Dat betekent, het waren wel Israëlieten naar het vlees, maar niet wezenlijk in hun hart dat ze echt in God geloofden en God lief hadden en God dienden. Dat dat bleek in hun leven, die nieuwe gehoorzaamheid. En dat heb je in de kerk ook. En die hele verbondstheologie, die beleiden onze vaderen, ook die mensen die het doopsformulier hebben opgesteld. Dus dat er tweeërlei kinderen des verbonds zijn. Verbondsmatig geldt het zonder meer dat God ons en onze kinderen tot zijn kinderen aangenomen heeft. Dat is waar. En dan moet je niet zeggen dat geldt alleen maar de ware gelovigen of de bekeerde kinderen, nee. Dat geldt verbondsmatig. Maar dan heb je het over de openbaringsvorm van het verbond. De grote cirkel. De openbaringsvorm van het verbond. Of zoals Olivianus het noemt, de bediening van het genadeverbond. En door die bedding van de bediening van het genadeverbond stroomt het genade naar. Tot onze kinderen, tot uw kinderen aangenomen hebben. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat ieder verbondskind zalig wordt. Kijk, wij hebben dat, ik zeg het nu niet zo heel erg vanuit de traditie van onze gemeente, maar meer vanuit de gereformeerde belijdenis. Bij de vrijgemaakte kerk bijvoorbeeld, ik zeg geen kwaad van kerken, dus dat moet u niet denken dat ik dat doe, maar daar is dat heel expliciet. Dat verbondskind zijn, dat springt er behoorlijk uit. Als je een doopkaartje krijgt, dan staat er ook, de Heer heeft ons een verbondskind gegeven. En ik zeg niet dat dat niet waar is, want het is wel waar. Maar ik bedoel, je kan het dus, daar wordt het heel sterk benadrukt. En je kunt dan het gevaar krijgen dat niet meer zo duidelijk wordt gezien dat we wel wedergeboren moeten worden. Dat je als verbondskind niet automatisch zegt, nou dan ben ik er toch. Nee, dat je dus God moet leren kennen. Dat je hart vernieuwd moet worden. Dat je het geloof moet ontvangen. En de Heer voor waarachtig houden en lief krijgen uit zijn woord, leven enzovoort. Dus heel de beleving van het heil, heel de toe-eigening van het heil is nodig. Anders kun je 100 keer een verbondskind zijn, maar verloren. Wat bedoelt nou het formulier? Ik denk dat wij het meer moeten zoeken in, er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Dus tot Gods kinderen aangenomen, ja, dat geldt van al die kinderen. Zoals van Israël mag gezegd worden, heel het volk Israël is het volk van God. En toch waren het niet allemaal echte gelovigen Israël. Uiterlijk dienden ze de Heer wel. Sommigen dienden innerlijk de afgoden. En dat is nu nog zo. Dus die lijn kun je nog trekken. Met andere woorden, dit is geen verbondsautomatisme. Dit is de eerlijke, onderscheidende leer van de tweeërlei kinderen des verbonds. Die term is niet zo erg ingeburgerd in onze kerk. Maar de bedoeling, als je de geloofsleer nagaat, de bedoeling van heel de geloofsleer, van die termen van in- en uitwendig verbond en van alles en nog wat, dat is wel hetzelfde. De bedoeling daarvan is wel hetzelfde als tweeërlei kinderen des verbonds. En dat betekent het in het. Ja. Omdat bij het verbond horen de verbondsbeloften. En dat hebben we net gelezen bij Guido de Bray ook. Daar horen vergeving, rechtvaardiging en heiliging bij. Dat is toegezegd. Dus God zegt dat toe. Maar die sjek is nog niet verzilverd. Dus in de toezegging ja. Maar in de verzilvering, in de toe-eigening nog niet. Ja, ja dat God ons de zonden vergeven heeft. Want Christus heeft zijn bloed gestort. Er is vergeving. Maar je kan niet zeggen dat je door de doop deel krijgt aan die vergeving. Dat krijg je door het geloof. En het geloof, dat hoort bij het wezenlijk verbondskind zijn. Dus misschien, ik vind het wel goed dat die opmerking er nog achteraan komt. Dat legt al een brug naar wat ik eerst noemde. Dat het geldt in het wezen van de zaak. En dus in het geloof is dat zo. Maar je snapt wel. Onze kinderen, die kleine kinderen, kunnen die al geloven? Nee toch? Babytje. Kan dat een kind van God zijn? Daar zeg ik ja op. Johannes de Doper was al in de schoot van zijn moeder. Dus in feite was hij zijn zonde al vergeven. En dat heeft hij later geleerd. En hier ligt dus een schakel, fijn dat je dat nog opmerkt. Hier ligt dus een schakel tussen, dat verbondsmatig zijn is iedereen die binnen het verbond van God geboren wordt een kind van God. Zeg ik dan al maar even tussen aanhalingstekens. Een verbondskind, laat het zo zeggen. Net als Israël, net als geheel het volk. En we worden het pas echt wezenlijk door het geloof. En dan is er dat deel hebben aan de vergeving der zonden. Anders kan ik het niet uitleggen. Want een klein kind kan nog niet de vergeving der zonden beleven door het geloof. Maar God zegt het wel toe. En over die toezegging gaat het daar. Dat is precies wat ik bedoelde. Dus die vraag is ook heel duidelijk. Is dat niet een onrechtmatig geïnt? Nee, het staat op check. Maar het moet nog wel geïnt worden. En het kan alleen geïnt worden door het geloof. Weer kloppend kan ik het niet maken nu. Toch zou ik het niet veranderen. Het blijft ons er met de neus opdrukken waar het om gaat. En hoe heilig dus de doop is. En daar komt deze tweede vraag uit voort. Waarom wordt in onze gereformeerde gezindte zo klakkeloos met de doop omgegaan? Ook bij de woordverkondiging. En bij het heilig avondmaal vervalt men in het andere uiterste. Dit is toch geen rechte verkondiging van twee gelijkwaardige sacramenten. Nou, laten we zeggen, wie die schoen past, die trekken hem aan. Want ik denk dat niet iedereen over één kam geschoren kan worden. Maar dit herken ik wel. Dat er klakkeloos, dat is misschien te veel gezegd, maar dat er soms toch wel erg makkelijk met de doop wordt omgegaan. En soms wordt er niet eens één preek aangewezen. Dan is het alleen de doophandeling, het formulier en een toespraak. En dan gaat de stof over eetzweren, bijvoorbeeld. Trouwens, dat kan dan ook nog. Kan je die link nog leggen naar de doop, maar laat ik dan wat anders pakken. Hè? Pak maar een andere. Maar, dus ik denk dat dat niet verstandig is, opvoedkundig gezien al niet. Aan het avondmaal zitten drie diensten vast. Voorbereiding, avondmaal, dankzegging. Dat is behoorlijk geaccentueerd. Dat mag ook wel, want er gaat het om de bewuste keus van mensen die naar voren komen en die belijden dat ze met deze Christus gemeenschap hebben. Dus daar mag ook wel goed een nadruk op gelegd worden. Dit formulier doet dat ook. Voorbereiding. En de viering. En een stuk dankzegging. Alle drie die elementen zitten ook in het formulier. Het doopsformulier is net zo rijk. Als het erop aankomt. Maar ik ben het ermee eens. Dat is niet goed. Als er dus lichtvaardig met de doop wordt omgegaan. Dat is niet goed. Het zijn twee gelijkwaardige sacramenten. Dat wil nog niet zeggen dat je nou dus ineens voor een doop drie diensten moet gaan houden. Dat bedoel ik ook niet. Dus vandaag is het voorbereiding op de heilige doop. En dan zondagsmorgens is het doop. En dan zondagsmiddags is het dankzegging voor de doop. Dat zou ik niet in willen stellen. Dat bedoel ik niet. Maar het tekent wel dat er toch wat verschuiving van betekenis en accent is geweest. Zodat de doop wat onderbelicht is geraakt. En juist degenen die het een klein beetje veronachtzamen. Ja, die komen vaak in de knoop met het formulier. Dat je zegt, ja, maar wat staat er? Ja. Kunnen we dat dan niet veranderen? Nee, dat kunnen we beter maar niet veranderen. Goed. Dat is waar, dat was in de eerste christengemeente. En bij Calvijn vierde men eerst wekelijks het avondmaal. Maar ja, u snapt wel, dan wordt het ook weer zo. Dan is het bijzondere er ook weer gauw af, hè, als het iedere week doet. En toen is hij het eens in de maand gaan doen in Genève. En later is de regel, ook maar een regel van de kerk, niet van Christus zelf. Die heeft niet gezegd hoeveel keer per jaar. is de regel gekomen, liefst 4 keer per jaar. Dat proberen wij te praktiseren. In vakante gemeenten is het soms maar 2 keer per jaar. Dat is wel erg weinig. We kunnen ons daar wel in vinden, nu zo in deze kerkelijke praktijk. Ik geloof dat het op zich wel goed is. 4 keer per jaar, dan heb je toch al 12 diensten per jaar die besteed zijn aan het avondmaal. En in een grotere gemeente doop je zeker iedere maand, dus heb je ook 12 diensten aan de doop besteed. Als je het dan over een jaar neemt, dan speel je nog een keer met die 2. Goed. Iemand die overkomt tot onze gemeente, maar gedoopt is door een vrouwelijke dominee, kan die zonder probleem overkomen tot de gereformeerde gemeente? Nou, ik denk van niet eigenlijk. Maar ik zou dat nog wel eens willen onderzoeken. Iemand die bij de... Ik heb in Vlissingen gehad dat iemand van de vergadering der gelovigen die wilde overkomen. En die was daar gedoopt. Maar daar kennen ze geen ambtsdragers. Daar mogen gewoon gemeenteleden dopen. Die mogen alles doen, sacramenten bedienen. Toen heb ik dat eens helemaal nageplozen, zelfs dominee de Gier aan de lijn gehad. En die zei, je moet dat lid aanvaarden, want die persoon die gedoopt heeft, is in die kring wettig geordend om dat te doen. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, die vrouw, laten we dan zeggen in de hervormde kerk waar vrouwelijke predikanten zijn, daar is die vrouw wettig geordend om te preken en te dopen en de sacramenten te bedienen. Ik zou dit nog wel eens even willen onderzoeken. Misschien moeten we toch wel, want de Roomse priester herkennen we wel. En zou je dan, laten we eens aannemen, hè, dat dat een hele serieuze vrouw is, zou je die dan niet herkennen? Roederman. Ja, hier wordt gezegd, ik doe het even voor de kerktelefoonluisteraars, de vrouw van Sipor, de vrouw van Mozes, die besnijdt ook. En dat is dan nogal liefde onder het oude verbond. Dat was heel uitzonderlijk. Dus laten we dan zeggen, misschien mag het uitzonderen. Ik zou dat nog eens willen... Ik denk als die Roomse priester erkend wordt, zou je dan een vrouw niet moeten erkennen. Als dat in je eigen kring niet kan. Maar ze komen uit een andere kring. Ik vind het een hele interessante vraag. Mag ik daar nog eens op terugkomen? Heeft iemand meer licht dan ik op het ogenblik? Dat kan heel goed. Zoveel mensen moeten veel meer wijsheid bij elkaar zijn, ja? Nee, en dan houdt het op. Er wordt in de hervormde kerk, waar de vrijzinnigheid ook helemaal legitiem is, kerkelijk, niet wat de beleidenis betreft, maar er wordt opgedoopt in geloof, hoop en liefde. Door degenen die niet geloven in de drie enen. En zo'n doop erkennen we zonder meer niet. Want voor de erkenning van de doop zijn 2 dingen noodzakelijk. In de eerste plaats, het moet geschied zijn in de naam van een drie enen God. In de tweede plaats, het moet gedaan zijn door een in die kring wettig erkend ambtsdrager. Dan valt die vrouw er ook om. En dan wordt wel eens gezegd, wij erkennen de Roomse nooddoop niet. Dat is helemaal geen probleem. Want je kunt nooit een Roomse ontmoeten die alleen maar de nooddoop gehad heeft. Die zijn er niet, die lopen niet rond. Want als iemand de nooddoop gehad heeft en hij blijft leven, dan wordt hij zo snel mogelijk officieel in de kerk gedoopt. Dat is op zich geen probleem. We gaan verder. Wat moeten we doen aan de godslasterlijke reclame van hij? Moeten we brieven schrijven? Het is een winkel in Lelystad. Om te beginnen moeten we er niet meer kopen, vind ik. Wat zullen we doen? Wie organiseert er wat? Ja, de krant. Ik heb net nog de krant kunnen lezen voordat ik naar hier kwam. En daar wordt het een en ander aan gedaan. En het is maar heel goed ook dat ze dat doen. Hè? De politieke partijen, de christelijke politieke partijen, die spelen erop in. De bond tegen het vloeken speelt erop in. Dus het is heel goed dat ze dat doen. En je kan daar zeker adhesie betuigen, want het is godslasterlijk. Het zal wel bedacht zijn door iemand die van de kerk afstand genomen heeft. Hè? Je bedoelt, dan hebben die mensen een hoop last. Ja, dan zou ik liever geloof ik nog een briefje schrijven, of een briefkaartje, dan bellen. Maar dat moet je zelf weten. Ik vind, we moeten daarop inspelen. Ja. Volgende vraag. Binnen de gereformeerde gezindte is er verschil van opvatting over de doop. Op welke leer zeg je ja als je je kind laat dopen? Kijk. Ik zal het van twee kanten belichten. Dat is, in de eerste plaats dit. Je mag je kind niet laten dopen voordat je zelf belijdenis hebt gedaan. Je hebt bewust belijdenis gedaan in een bepaalde kerk en in een bepaalde gemeente. In die gemeente is de leer, en als het goed is, is dat de leer van de schriften. En de leer van de belijdenis. Toen je daar ja op zei, als je daar ja op gezegd hebt, laat ik het zo zeggen, is het geen enkel probleem om ja te zeggen op diezelfde leer, als je je kind leert doen. Want het ligt in elkaars verlengde. Het ja zeggen op de leer. Je kan het nog nauwer trekken, de kring. En zeggen, ja, nou, er is ook verschil, nogal plaatselijk, dat is er ook. Plaatselijke verschillen, gelukkig. Anders dan zou de een hier niet aarden en de ander daar niet. Maar dan zeg je in ieder geval ja op die leer van die plaatselijke gemeente waar jij lid van bent en waar jij je kind laat dopen. En die leer van die plaatselijke gemeente, dat is niets anders dan de leer van de schrift. Want als dat wat anders is, dan had je al lang in het geweer moeten komen om te zeggen, hey, hier klopt iets niet, hier moet iets veranderen, want we mogen ons altijd beroepen op de Bijbel. Ten slotte zou ik nog kunnen zeggen, de vragen die wij bijvoorbeeld gebruiken bij het belijdenis doen, die zijn van voetjes. En die wij gebruiken bij de doopdienst, die zijn van zeg maar de Dordtse synode en het verlengde daarvan. Als er dus staat in de kerk al hier, dan is dat de hervormde kerk. Van toen. Zo kan je het ook opvatten. Daar zeg ik ook ja op. Want dat is namelijk de gereformeerde leer. Onze kerk mag geen andere leer hebben dan die verwoord is in de Bijbel en de drie formulieren van eenigheid. De catechismus, de geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Dat is de leer van de schrift. Dat is de leer van heel de gereformeerde kerk in zijn totaliteit en in zijn breedte. Ook in ons vaderland. Ook door de eeuwen heen. Dus vanaf de reformatie tot heden. En als er verwatering gekomen is, dan moet je er tegenin gaan. Of je moet de kerk terugroepen tot de leer van schrift en belijdenis. Dus eigenlijk hangt het allemaal met elkaar samen. Je zegt nooit ja op een dwaling. Als er geen fundamentele belijdenisleerverschillen zijn, doe je je belijdenis niet over. Maar je komt voor de kerkenraad, en dan wordt dat wel genoemd met belijdenis voor de kerkenraad, is tot ons overgekomen. Maar waar dan het accent opvalt bij het belijdenis doen, of nou even die term over te nemen, voor de kerkenraad, is niet dat je opnieuw belijdenis hoeft te doen. Want dat heb je gedaan van de gereformeerde leer. Maar dat is dat je je onderwerpt aan de tucht, en dat positief bedoelt, aan het opzicht van de kerkenraad. Daar gaat het voor. Dus niet dat je je belijdenis helemaal overdoet. Iemand die uit een sector van de kerk komt, laten we zeggen iemand die Rooms-Katholiek is of vrijzinnig hervormd, dat is niet de gereformeerde leer. Daar zou je kunnen zeggen, daar geldt wel belijdenis. Opnieuw. Dat wel. In artikel 34 staat de doop niet, dat de doop niet herhaald mag worden. Heeft Johannes de Doper dat niet in praktijk gebracht? Hij doopte immers die alle teken der besnijdenis hadden ontvangen. Is dat geen wederdoop? Is wederdoop dus ook nu geoorloofd? Dat is nog een vraag. Kijk, ja, deze vraag. Heeft Paulus in Efeze, Handelingen 19, de gemeenteleden overgedoopt? Ja. Nou, van Johannes de Doper hebben we al het een en ander gehoord. Die doopte met water en die wees op Christus die na hem komen zou en die zou dopen met vuur. Johannes de Doper doopte mensen die besneden waren. Zelfs niet alleen de heidenen, dat was de proselietendoop, maar bij Johannes was het de doop der bekering van Johannes. Die doopte besneden mensen. Waarom? Omdat die besneden mensen dachten, wij zijn besneden en wij zijn dus kinderen van Abraham en wij zijn dus Gods volk en het is met ons goed. Het staat met ons goed. Terwijl hun hart niet besneden was. Ze waren niet wederom geboren. En daarom doopte Johannes ze. Daarom zei hij, ja, je moet... In feite was het dezelfde leer als je moet wederom geboren. Je moet het water in. Om dus de oppervlakkigheid, je zou haast kunnen zeggen, het is een modern woord, maar het verbondsautomatisme van toen, om dat te doorbreken, doopte hij ze. Dus dat was een hele speciale situatie. Hij doopte niet over, maar hij doopte degene die besneden waren. dat is een overgangsfase. In de tijd tussen de testamenten. Dus ik zou dat toch niet een wederdoop noemen. Wederdoop is niet goed. Kijk, baptisten die noemen dat natuurlijk ook geen wederdoop, want die erkennen de kinderdoop niet. Dus zeggen ze, je bent niet gedoopt. Zuigelingenbesprenging, of hoe je het maar noemen wil, maar niet gedoopt. Dus, als je je dan laat, wat wij noemen overdopen, vinden zij dat je je gewoon laat dopen, want dat is voor de eerste tijd gedoopt wordt, want de kinderdoop is niet geldig. Heeft Paulus in Handelingen 19 de gemeenteleden overgedoopt? Daar is verschil van mening over. U weet de situatie, Apollos had gepreekt in Efeze. Apollos was machtig in de schriften, een vurig prediker, maar hij wist niet meer dan de doop van Johannes. Hij wist niet van de doop van Pinksteren. Trouwens, dat was ook nog niet eens in de naam van de drie enige God. Dat hebben we de vorige keer gezien. Het was in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. Hij wist niet van het zendingsbevel. Hij wist niet van, laat ik vooral maar zeggen, van Pinksteren, dat de Heilige Geest, die beloofd was, al was uitgestort. Daar wist hij niet van. Hoe, dat weten we allemaal niet, maar het bleek uit de uitkomst. Want Aquila en Priscilla, die halen hem in huis. En die zeggen, Apollos, zo en zo. En die hebben hem de weg Gods nader uitgelegd. Toen komt Paulus daar later en die ziet dat hele spul daar in Efeze van die mensen die daar gemeentelid zijn en gedoopt zijn. En die denkt, wat een arme boel is dat hier. Geen geloofszekerheid, noemt het maar op. Een heleboel dingen die dat klopt eigenlijk niet. Is dit wel een gemeente van Christus? En dan zegt hij op een gegeven moment, hebben jullie de Heilige Geest al ontvangen? Die mist echt iets wezenlijks. Blijdschap, vrede, zekerheid, noem maar op. Jullie missen iets. Heb je de Heilige Geest al ontvangen? Dan zeggen ze, we weten niet of het een Heilige Geest is. Nee. Welke doop ben je dan gedoopt? Paulus bedoelde, je bent toch wel gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Nou, zei ze, met de doop van Johannes. Oh, toen ging er mijn licht op. De doop van Johannes. Dat was de doop der bekering. Dus niet de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan gaat Paulus ze onderwijzen. En dan staat er dat hij ze doopt, maar je kunt dat ook opvatten alsof hij spreekt over dat ze door Johannes gedoopt zijn. Ik zal u dat zinnetje even lezen. Handelingen 19. Kijk. Waarin zijn ze dan gedoopt? In de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Jezus Christus. En dan staat er. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als Paulus hen de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest. Ja, waar slaat dat nou op? Die hem hoorden, is dat die Paulus hoorden? Werden die gedoopt? Dan heeft Paulus gedoopt. Of staat er, die hem hoorden, namelijk Johannes, waar net over gesproken is. Die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus dat is nou precies, ja, wat is het nou? Kanttekening zegt Johannes. Kanting zegt dus, Paulus heeft niet opnieuw gedoopt. In goede gereformeerde verklaringen kom je ook tegen dat ze zeggen, ja, Paulus heeft wel gedoopt en toen de Heilige Geest. En de handen opgelegd en toen kwam de Heilige Geest. In dat geval zou het overdoop geweest zijn, maar toch niet, want de doop van Johannes was niet de voluit christelijke doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan moet u dit eigenlijk ook nog zien in een overgangsfase, toen al die dingen nog aan het uitkristalliseren waren. Ja. Ja, maar zegt hij daar ook niet bij dat hij voor de rest niet weet wie hij gedoopt heeft? Oh, dat is een aardig argument. Het is niet helemaal waterdicht, maar nee, dat is niet, want er staat op een andere plaats, er staat ook dat hij niet weet wie hij allemaal gedoopt heeft. Dus dan kan dit er toch nog onder vallen. Maar dit is een argument voor wat de kanttekeningen zeggen. In ieder geval zijn wij nu tegen overdopen, dat is duidelijk. Maar er zijn dingen gebeurd, besnijdenis, gedoopt. In de overgangsfase tussen het Oude en Nieuwe Testament zijn er een aantal dingen die opvallend zijn en die nu niet meer voor mogen komen. Wat moet er plaatsvinden tijdens de doopzitting, ouders bij de kerkraad? Nou, wie bij mij wel eens geweest is, die weet dat. En wie bij mij nog niet geweest is, die mag het nu horen. De doopouders, die komen naar de pastorie en daar heb ik een gesprek mee over de inhoud van de doop. Dus je vraagt natuurlijk hoe het gaat en met het kindje enzovoorts. En dan ga je op de inhoud van de doop. Meestal dan neem ik de vragen even kort door. De doopvermaning die erboven staat. Begint al met geliefden in de Heere Christus. Dat doet al, hè? Zo zijn die formulieren dus opgesteld. Dus alle bewijs dat je er niet meer sjoemelen kan hebben. Geliefden in de Heere Christus. Zo, voluit. Net als de avondmaalscommunie. Onze vaderen maken daar geen verschil. In de aanspraak van de gemeente. Dus daar kan je even op wijzen. Want nou ben je dat ook. En dan dat de doop een ordening van God is. Niet uit gewoonte. Niet uit bijgeloof. Dan komen de drie vragen. En dan vooral de opvoedingsvraag. Daar wil ik wel eens wat nader over spreken. Van, nou, wat houdt dat in? Hè, dat je je kind in die voorzijde leer opvoedt. Wat betekent dat? Wat haal je dan wel in huis en wat niet? En hoe begeleid je je kinderen? En hoe leef je ze zelf voor? En waarin blijkt dat dan? En al die dingen. Dus, en soms ook wel over... Het kan vanuit de doopvermaning. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Praten over de bediening en het wezen van het genadeverbond. Er zijn handvatten genoeg om een stukje uitleg te geven over de betekenis van de doop. En daar een gesprek over te hebben samen. Van gedachten te wisselen. En de zegen van de Heer te vragen. Dat doe ik bij de doopzitting. Misschien doen anderen weer wat anders. Maar ik denk dat het er ongeveer toch op neerkomt. Dat je met elkaar een gesprek hebt rondom de doop. Er zijn ook wel gemeenten, daar hebben ze ook doopcatechisatie voor de doopouders een aantal keren. Ik heb een broer. En die is predikant in de hervormde kerk. En hij werkt in situaties waar de mensen heel weinig meer van de Bijbel weten. Maar wel hun kindje laten dopen. En die vindt hij het nodig om echt doopcatechisatie te geven. Om de inhoud en de betekenis van de doop eerst uit te leggen voordat hij het doet. In een aantal avonden. Hoe valt het te verklaren dat de besnijdenis alleen de jongens werd gedaan? En de kinderdoop aan jongens en meisjes. Ja. Je moet niet denken dat meisjes niet besneden kunnen worden, want er zijn volken genoeg waar dat wel gebeurt. Dus dat is het verhaal niet. Maar het verhaal is, de vrouw is in de man begrepen onder het oude verbond. En onder het nieuwe verbond niet meer. Want in Christus is nog man, nog vrouw. Dat is een heel duidelijk verschil tussen de oud-testamentische situatie en de nieuw-testamentische situatie. Dus die vrouwen in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament, die kwamen niets tekort. Die waren volledig in de man begrepen. De man was het hoofd van het gezin. En als zodanig, of werd het hoofd van het gezin. En als zodanig mochten de vrouwen daarin gerekend worden. Overigens mochten ze wel aan de offermaaltijden deel. En namen ze ook deel aan de paasmaaltijd. Dus, ja, laat ik het hierbij laten. Ik kan er nog over filosoferen, maar dit is de hoofdlijn die ik wilde meegeven. Het is dus niets minder waardigs of zo, maar... Ja, dus dan val je onder je vader. Ja, dan val je onder je vader. In het Oude Testament werden alleen de jongetjes besneden, in het Nieuwe Testament worden jongens en meisjes gedoopt... Daar hebben we het. Kunt u eens duidelijk aangeven wat het wezenlijke verband is tussen de doop en het verbond? Is het in dit verband zo dat wanneer ongedoopte kinderen van gedoopte ouders op hun beurt hun kinderen ook niet laten dopen, deze kinderen niet meer in het verbond begrepen zijn, omdat ze geboren zijn uit ongedoopte ouders? Ja. Is natuurlijk een grens. Kijk. De Heer zegt al tegen Abraham dat als wie de besnijdenis niet uitvoert, daar staat, die heeft het verbond verbroken. Genesis 17. Als de besnijdenis niet wordt uitgevoerd, is het verbond verbroken. God heeft zijn verbond niet met enkelingen, maar met geslachten. We hebben dat gezongen uit Psalm 105. Ouders zijn al gedoopt, laten hun kinderen niet meer dopen en die kinderen laten hun kinderen ook niet meer dopen. Dan denk ik dat je echt in een situatie bent verzeild geraakt waar het verbond van God verbroken is. En natuurlijk kan iedereen terug door bekering. Verloren zonen en dochters kunnen altijd terug. God staat op de uitkijk. Maar zo kan het verbond verbroken zijn. Dat wil niet zeggen dat de Heer zijn genade dan niet kan verheerlijken. Soms op een wonderlijke wijze trekt de Heer ze er weer bij. Of mensen van buitenaf, vanuit het heidendom. De mogelijkheden zijn legio. Maar er is een grens. En dat hangt niet alleen maar samen met die druppeltjes water. Je zou haast zeggen, als ouders hun kind laten dopen en ze leven als heidenen en ze voeden ze op als heidenen, dan denk ik dat het verbond ook verbroken is. Want het zit niet in... een handeling op zich. Het gaat juist om de inhoudelijke kant ervan. De inhoud van het verbond. En dat is de wedergeboorte. Dat is het leven met God. Dat is Christus, de middelaar van het verbond. En hem te kennen als borg. Verzoening met God. Daar gaat het om. Dat is het leven binnen het verbond. Dus het zit niet eens vast tot die paar druppels water, om zo te zeggen. Als dat onderwijs vanuit de schriften helemaal vervaagd is. Als die christelijke opvoeding er niet is, dan wordt op die manier ook het verbond verbroken. Of als jonge mensen zelf helemaal de wereld ingaan. Dan kan je ze formeel nog wel verbondskind noemen, want ze zijn gedoopt. Maar inhoudelijk is het verbroken, de relatie. Maar dat kan God herstellen. Dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Onkerkelijke mensen, die... Ik denk dat daar het verbond wordt veronachtzaamd. Als de sacramenten niet meer gebruikt worden, dan wordt het verbond verbroken, veronachtzaamd. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen dan niet zalig kunnen worden. We kunnen zelf niet zeggen dat ze geen kind van God zouden kunnen zijn. Maar dan moeten we wel zeggen dat ze dan van hun plaats af zijn. Dat ze dan tegen de instelling van Christus ingaan. Er zijn inderdaad heel wat mensen nog onkerkelijk uit principiële redenen. Friesland, op verschillende gebieden. Alblasserwaard, rond Utrecht. Er zijn gebieden, daar is een stukje onkerkelijkheid. Juist omdat ze vinden dat iedere kerk te slecht is. En ja, dan ben je zelf natuurlijk het beste. Dat blijft dan over. En dan lees je een preek waar je van denkt, dat is goed. Soms nog van één mannetje. Wat u zegt, dominee Pauw, en daar een groep omheen. Dat wordt het wel heel smalletjes natuurlijk. Maar ik denk dat je dan ook het verbond veronachtzaamt en verbreekt. Maar daarmee ontken ik niet dat iemand geen genade zou kunnen bezitten. Alleen dan ben je van je plaats. Dan doe je tegen de wil van de Heer. Steve Boutin, ik ga wat snel. Hoe is Johannes... Oh, dat is die vraag van de vorige keer. Die had ik bewaard. Hoe is Johannes de Doper ertoe gekomen om te dopen? Had hij daar opdracht voor gekregen? Welke waarde had deze doop? Die waarde hebben we even behandeld. Zijn ze later weer gedoopt? Nou, in Efeze hangt het ervan af. Hè? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... Of is hun de handen opgelegd? Dat is in Efeze in ieder geval gebeurd. De handen zijn opgelegd door Paulus en toen kwam de Heilige Geest. Toen ontvingen ze dus de doop met de geest. Een heel mooi onderwerp. Als u houdt van Lloyd-Jones, dan moet je het boek eens lezen. Onuitsprekelijke vreugde. Schitterend boek. Ik heb het bijna uit. En dat gaat helemaal over de doop met de Heilige Geest. En dan lees je dingen waar je echt van denkt. Ja, als we dat nou met z'n allen nog eens hadden. Wat zou dat heerlijk en rijk zijn. Maar die eerste vraag, hoe is hij ertoe gekomen om te dopen? Het viel me op in de schriftlezing zo straks. Het staat er niet, maar ja, je moet wel eens kijken wat er niet staat. Wat was het? Lucas 3. Daar ging het ene vers zomaar in het andere over. Daar staat dit. Johannes. Ja. Onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes. De zoon van Zacharias in de woestijn. Het woord Gods geschiedde tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En dan staat er Paul daarna. En hij kwam in al het omliggende land de Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Ja, ik zeg het staat er niet. Maar we hebben natuurlijk ook ons verstand gekregen om de dingen van elkaar af te kunnen leiden. Als er nou staat, God sprak tot hem. En Paul daarop staat wat hij dan gaat doen. God sprak en dan gaat hij het uitvoeren. En wat is die uitvoering? De prediking van het evangelie. Predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. Dat de Heer hem onder andere dat zeker heeft onderwezen. Want God sprak en dan gaat hij het uitvoeren. In het volgende vers. Maar een aparte opdracht in de Bijbel aan Johannes om te gaan dopen staat er niet. Een ieder gedoopt kind kan toch niet gerekend worden te zijn tot het wezen van het verbond? Nee, dat kan niet. Dat ben ik met de vragensteller of stelster eens. Nee, er is de bediening van het verbond. Dat is de grote cirkel. En daarbinnen kun je een klein cirkeltje trekken. Dat is het wezen van het verbond. Het wezen van het verbond betekent dat je echt gelooft. Dat je wederom geboren bent. Dat je God kent. Dat je met God verzoend bent. En de bediening van het verbond, dat is die hele grote cirkel... Waar heel de gemeente toe behoort. Alle mensen die het teken van het verbond ontvangen hebben. Laatste vraag. In de Dordtse leerregels hoofdstuk 1:17 lezen we dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan uit kracht van het genadeverbond aan de verkiezing en de zaligheid van hun jonggestorven kinderen. Is dit in feite niet hetzelfde als wat dokter Abraham Kuyper leert, die veronderstelt dat gedoopte kinderen uit kracht van datzelfde genadeverbond wedergeboren zijn, tenzij het tegendeel blijkt? Nee hoor, dit is niet hetzelfde. Dat kan ik met de hand op mijn hart zeggen. Kuyper was een zeer serieus mens. Ik weet niet of u zijn meditaties wel eens gelezen hebt. Ik geloof dat hij een diepgelovige man was, Kuyper. Maar hij had ook een behoorlijke dwaling en dat was die van de veronderstelde wedergeboorte. En daar kwam die toe vanuit... Kijk, die vatte bijvoorbeeld het zinnetje dat ze in Christus geheiligd zijn. Op als een, de kinderen bij de doop, als wij dat zeggen als ouders, als we daar ja op zeggen. Bekend ge ook dat ze in Christus geheiligd zijn. Die vatte dat op als een innerlijke heiliging. Nou, vanuit de theologie van onze vader die het formulier opstelde, is het aan alle kanten duidelijk dat het daar gaat om juist om een uiterlijke heiliging. Maar dat staat niet los van elkaar. Het is een apart zijn van... niet behoren tot de wereld en toegewijd aan God. Dat is het. Daarom staat er ook dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Het ene deel, dat is de belofte van God. En het andere deel, dat is de eis van God. En dat is die nieuwe gehoorzaamheid. Als die er is, ja, dat kan alleen door het geloof. Dus het is niet hetzelfde als Kuyper leert met de veronderstelde wedergeboorte. Want die moest dan dus zeggen, ja, alle gedoopte kinderen worden zalig, mits blijkt dat ze later de wereld ingaan. Dan vind ik, zoals wij het leren, heel wat veiliger. En ik denk ook echt schriftuurlijk. Maar nu van die kinderen. Ja, inderdaad, uit kracht van het genadeverbond. Daar is trouwens ook verschillend over geoordeeld, hoor. Op de Dordtse synode. Daar is verschillend over geoordeeld. Er waren Utrechtse afgevaardigden. En die zeiden, ja, maar wij geloven niet dat hiermee bedoeld wordt dat per definitie alle jong gestorven kinderen die binnen het verbond zijn, zalig zijn. Maar dat God daar ook zijn verkorenen onder heeft. En die zijn zalig. Dat was de mening van de Utrechtse afgevaren. Toch hebben die de belijdenis ondertekend. Andere afgevaren die zeiden, nee, verbondsmatig gezien geldt voor alle kinderen. Je ziet, ik ben altijd blij met zulke dingen. Je ziet, je kunt wel eens verschil van mening hebben en toch als broeders met elkaar omgaan. Hè? En elkaar niet verketteren. Nee, nee. Als je maar je hand legt op het woord en de een die zegt dan is dit en de ander zegt dan is dat, dat maakt het boeiend. Wie zal de absolute waarheid uitspreken? We moeten altijd weer zoeken en tasten, wat zegt de Bijbel ervan? Maar het is mooi om die meningen naast elkaar te hebben. Nou, inderdaad, op grond van Gods genadeverbond zeggen onze Dordtse leerregels dat godzalige ouders niet behoeven te twijfelen. Je moet ook zien dat dat in een speciale context is gezegd. Dit is niet bedoeld als een automatisme, absoluut niet. Dat is in een speciale context gezegd. In welke context? In de eerste plaats kwam het heel veel voor dat kinderen jong stierven. Er waren moeders die kregen 17 kinderen en er bleven er 5 in het leven bijvoorbeeld in die tijd. Of 10. En er zijn er nog 7. Sorry. Dus het kwam veel voor. Dat was een hele actuele vraag. In de tweede plaats staat het in de context tegen het remonstrantisme. De remonstranten die zeiden, ja, volgens jullie gereformeerden... Een kind kan niet geloven, dus een kind kan niet zalig worden. Dus die kinderen die jong sterven, die zijn allemaal verloren volgens jullie. En toen hebben de vader gezegd, ja, maar dat geloven wij niet. Dat zeggen wij niet. En toen hebben ze dit artikel opgesteld. Nou, u mag het aanvaarden zoals het er staat. Maar het werkt nooit als een automatisme, hoor. Toen ik mijn kindje kwijtraakte, toen wist ik dat dit stond in de Dordtse leerregels, maar ik kon het daar niet mee doen. En ik had het ermee kunnen doen, denk ik. Maar ik kon het er niet mee doen. Want ik heb tegen de heren gezegd, ja, waar is ze nou? En al hadden 100 mensen tegen mij gezegd, ja, maar er staat in de Dordtse... Ja, maar waar is ze nou? Ja, maar het genadeverbond, ja, dat is allemaal waar, ik ontken het niet. Voor mij persoonlijk was het persoonlijk. Het was mijn kind. En dus in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren en een kind des torens. En dat was het. En meer had ik niet voort kunnen brengen. En het zou rechtvaardig zijn... als ze niet zalig was geweest. En daar kwam ik bij. Tot de Heer hem liet zien dat hij ze opgenomen had in zijn heerlijkheid. Dat zal ik allemaal niet vertellen. Maar, ik bedoel te zeggen, dat is gewoon even een persoonlijke ervaring. Dat werkt niet. De vader hebben dat ook niet bedoeld als een automatisme. Van, nou trek je conclusie maar. Ja, mensen, dan zou je toch bijna wensen... als het nou over het lot van de eeuwige bestemming gaat van de mens... zou je bijna wensen dat al je kinderen dan maar vroeg sterven. Want dan kunnen ze later de wereld niet ingaan en verloren gaan. Maar zo is het niet. Dus het is niet als automatisme bedoeld, het is als troost bedoeld aan ouders die heel veel kinderen verloren in die tijd. En tegen de remonstranten die zeiden, ja, jullie volgens jullie kunnen die kinderen niet zalig worden, want ze kunnen niet geloven. Nee, zei onze vader, nee. Op grond van Gods verkiezing kunnen ze zalig worden. En dat God verwerkelijkt die verkiezing via de lijn van het genadeverbond. En zo staat het. Dat was het. De vraag is, wat is de grens voor de leeftijd van de kinderdoop? Dat maak ik nu in mijn eentje niet uit hoor. Maar kijk, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn. En wanneer is dat nou? De praktijk is in de regel dat je, als ze 11 jaar zijn, dan zouden wij nog wel met de kinderdoop dopen. 12 jaar. Ik stel me nou voor onze Martha. Die is 13. Ja, die zou ik niet met de kinderdoop dopen. Ik zeg ik weet niet waar de grens ligt, maar die is, ja, die is al zo rijp in een hoop dingen, dat ik denk, ja, maar die draagt volledig dezelfde verantwoordelijkheid, die weet goed wat ze doet. Die is in die zin niet meer in haar ouders begrepen. In die zin niet. Dus die moet... Die zou ik volwassen dopen. Maar daar zou ik dan wel even mee wachten, als ze nog niet gedoopt was. Op het zendingsveld deden wij, ja. De volwassendoop begon daar al zeker bij, ja, bij 13 jaar. Dat doopten we wel volwassen. Maar het belijdenis doen, dat was bij Calvijn ook bij 13 jaar. Ook bij 13 jaar. Nu denk ik dat de kinderen toen vroeger volwassen waren dan nu, hoor. Dat zit hem ook in de cultuur waarin we leven. Maar, dus ja, wat is de grens? Ik vind dat moeilijk. Er was eens een vraag op de klas. Er was een gezin die had kinderen tot en met 17 jaar. En die wouden ze allemaal met de kinderdoop. Ik vind dat onmogelijk. Dat kan niet. Dus het ligt misschien, ja, 10 jaar. Ik weet het ook niet. Het hangt misschien ook van het kind zelf af. Maar er is niet een absolute lijn afgesproken. Maar het gaat er vooral om als ze zelfstandig, ja, toch een stuk verantwoordelijkheid kunnen dragen naar God. Goed. Vrienden, daar gaan we het bij laten. Ik ga u hartelijk bedanken voor uw opkomst en uw inbreng. Het was fijn, de verschillende dingen die naar voren gebracht zijn. Daar ben ik altijd blij mee, want dat scherpt het op. 72 vers 9. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. 72 vers 9. Laten we samen danken. Heere God in de hemel, u deed ons vanavond samen zijn rondom onze belijdenis. En Heer, u hebt ook gehoord dat het een worsteling is soms om de schriften te verstaan. Maar we danken u daarvoor het inzicht wat u gegeven hebt, ook aan onze gereformeerde vaderen, om al die dingen uit de schrift te putten die zo belangrijk en zo rijk zijn voor het gemeentelijk leven, voor ons gezinsleven, voor ons persoonlijk leven. Heere, zegent u dat onderwijs, ook de bespreking van vanavond. Mogen we ieder toch weer met ons huiswerk
naar huis gaan? Wat hebben we met die sjek gedaan? Zolang we leven is die nog van kracht. Heere, leer het ons. Enerzijds hebben we geen handen om te grijpen. Maar we hebben ook gehoord dat uw belofte zo rijk en heerlijk is. Dat u het geven wilt. Schenk ons die worsteling om de vervulling. Maar ook de oefening van het geloof. Om juist in het onderwijs over de doop ook zelf tot meer zekerheid en vastheid te komen. Want het geeft ons het zicht op u en uw bloed en uw verbond. Heere, bewaart u ons onderweg naar huis. Zegen ons in het verdere van deze voorbereidingsweek. Mogen we met verlangen uitzien naar de zondag. Als de tafel van het verbond staat aangericht. Vergeef ons het verkeerde, Heere. En zie ons aan in het bloed van Christus, uw Zoon. Uit genade. Amen. Goedenavond, vrienden, en wel thuis allemaal.